Een hele goede morgen, ook vanaf deze plaats nu aan u gewenst door mij. En we mogen elkaar groeten in de kostbare naam van de Heer Jezus Christus. Hij wil onder ons zijn waar twee of drie samen zijn in zijn naam. Daar is hij in het midden. Hij heeft de grootste en hoogste naam. We hebben prachtig gezongen over de Heer Jezus Christus en dat doet altijd goed. Dat doet ons goed, maar het doet vooral hem goed. Als we hem verheerlijken en ook de Vader van de Heer Jezus Christus verheerlijken. Ik heb gehoord dat er weer wat vakantiegasten terug zijn. Of vakantiegasten zijn, maar ook mensen die met vakantie geweest zijn terug zijn. En hier in Midden-Limburg en ook in Zuid-Limburg, waar ik woon, beginnen morgen ook weer de scholen. Tenminste bij ons, bij jullie ook. Ja. Dus dat betekent voor de ouders toch ook weer dat het normale leven terugkeert, laat ik het maar even zo zeggen. Wij herinneren ons dat nog uit de tijd dat onze kinderen allemaal thuis waren. Ja, vandaag is een hele unieke dag. En waarom? Omdat het de eerste dag van de week is. Dat is de dag van de opstanding. De dag waarop de Heer Jezus verscheen in het midden van zijn discipelen en zei, vrede zij u. En die shalom, die vrede, die wil hij ook nu over ons laten komen als een deken. We hebben geen warme deken nodig nu, maar in ieder geval als warmte die hij wil geven van zichzelf. Maar eigenlijk is iedere dag uniek. Deze dag is nooit eerder geweest en zal ook nooit meer terugkomen. En daarom is het belangrijk om iedere dag toch ook weer te vieren met elkaar en voor God te leven. Ja, ik heb een heel bijzonder onderwerp, dat is al even aangekondigd. Twee hoofdstukken uit Leviticus heb ik min of meer doorgegeven om voor uzelf te lezen. Ik ga die nu niet allemaal lezen. Het zijn twee lange hoofdstukken uit Leviticus over de wet op de melaatsheid. En in de reiniging van de melaatse zie je dat er sprake is van twee vogels. En dat is het onderwerp waar we met elkaar over nadenken. Wat betekenen nu zomaar twee vogels in die wet op de melaatsheid en met de reiniging van de melaatse. Nou, het is mijn verlangen om met elkaar diep te duiken in het woord van God en het woord van God tot ons te laten spreken. Ik wil beginnen met iets wat ooit gebeurd is bij een zekere pater Dominiaan. Die heeft gewerkt op het eiland, ik heb het hier opgeschreven, Molokai, in een melaatse kolonie, een nederzetting voor melaatse. Dat heeft hij jarenlang met heel veel inzet, passie gedaan. Hij heeft heel veel betekend ook voor die melaatse. En op een ochtend, toen had hij theewater opgezet. En toen wilde hij theewater inschenken in een kopje, neem ik aan. En toen morste hij wat water op zijn voet. En toen voelde hij niets. En toen wist hij, ik ben ook melaats. En dat is het bijzondere van melaatsheid. Je hebt het niet in de gaten. Nu is er veel aan te doen, maar toen ter tijd niet en zeker niet in de tijd van de Bijbel. Ik ben ook melaats. Van buiten nog niet te zien. Maar als je met een naald zou prikken in die voet, dan zou die niets voelen. En zo zijn ook heel veel mensen ongevoelig in hun geweten voor het woord van God. Maar ik hoop dat Gods woord ons opent voor hem, voor wie hij is. Als het gaat over de wet van de melaatsheid, dan is het belangrijk dat we ons realiseren dat de Heer Jezus Christus gezegd heeft in het Johannesevangelie, het zijn de schriften die van mij getuigen. Ook in het Oude Testament, en juist in het Oude Testament, staat heel veel over de Heer Jezus Christus. Maar vaak verborgen. En dan hebben we de hulp van de Geest van God nodig en ook heel veel geduld nodig om de Bijbel te openen en te onderzoeken. En dan God door zijn Geest tot ons te laten spreken. Ik wil beginnen met een gedeelte uit het Lucas-evangelie. En dat gaat over de reiniging van de melaatse. Uit Lucas 5, vers 12. Lucas 5, vers 12. En als jullie een Bijbel hebben, kun je meelezen. Het wordt, dacht ik, ook geprojecteerd, of niet? Nee. Nou, dat is niet erg hoor. We lezen gewoon mee, dat is beter. Allemaal de Bijbel erbij en meelezen. Lucas 5, vers 12. Daar wordt het volgende gezegd. En toen hij, Jezus, in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol meelaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad of smeekte hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de meelaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging. En u komt het zoals Mozes bevolen heeft. Ja, waar dan? In het boek Leviticus. Tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekten. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad aldaar. Een prachtige geschiedenis van de macht, van de kracht van de Heer Jezus Christus. Het begint natuurlijk altijd met hem, toen hij. Ja, wie is die hij? Dat is de Heer Jezus Christus. Die wij nu kennen als degene die gestorven is voor onze zonden, begraven en op de derde dag opgestaan naar de schriften. Hij, Jezus, in een van die steden, zoals hij nu hier is in Baaksem, zoals hij nu onder ons is, want zoals gezegd, waar twee of drie in zijn naam samen zijn, daar is hij in het midden, om te doen wat hem behaagt, wat hij wil. En er was een man vol meelaatsheid. Lucas is de enige die vermeldt dat deze man vol meelaatsheid was. Lucas was een arts. Lucas keek dieper dan de rest, laat ik het maar zo zeggen. Vol meelaatsheid. En daarover zullen we dadelijk nadenken als we het boek Leviticus openen. Een man vol meelaatsheid. Je zou kunnen zeggen, deze man die was wanhopig. Die was ten einde raad. Wat moet ik en naar wie moet ik gaan? Vol meelaatsheid betekent in een isolement. Iemand die niet meer mocht gaan naar de tempel, die niet meer sociale contacten had, die volledig geïsoleerd was van alles en iedereen. Vol meelaatsheid. En die zijn hoop, zijn enige hoop, gevestigd heeft op Jezus Christus, de Zoon van God. En wat doet hij? En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde. In diepe nood, in grote afhankelijkheid. Hij schaamde zich er niet voor. Diep ter aarde. Buigen voor God. Buigen voor de Heer Jezus Christus. En dan spreekt hij die prachtige woorden. Hij smeekt die prachtige woorden uit. Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Hij twijfelde niet aan de macht van de Heer Jezus Christus. Aan zijn al of niet kunnen. Ja, hij kon het. Maar hij zei, als u wilt. Betekent dat dan dat hij misschien dacht, misschien wilde hij het wel niet. Ik denk dat er meer in doorklinkt van, Heere, ik heb nergens recht op. Ik heb nergens recht op. Ik sta hier zonder rechten. Wilt u mij reinigen? U kunt dat doen. En dan staat er zo mooi direct achter, en hij, Jezus, stak zijn hand uit. Het is altijd mooi om dan ook de andere evangeliën erbij te lezen, want in drie evangeliën wordt deze reiniging van de meelaatse vermeld. En in het Marcus-evangelie staat er iets heel bijzonders bij. Jezus innerlijk met ontferming bewogen. Dat staat hier niet, maar dat staat in het Marcus-evangelie. En dat vind ik zo mooi. Zijn innerlijke ontferming, zijn hart, brengt zijn hand in beweging. Zijn hart brengt zijn hand in beweging. Hij stak zijn hand uit. Raakte hem aan. Wat moet dat voor die man geweest zijn? Al die tijd dat hij melaats was, en hij was vol melaatsheid, dat betekent dat dat dus al lang aan de hand was, had niemand hem meer durven aanraken. En nu was daar iemand die rein was, die tegen alle wetten in hem aanraakte. Wat moet er door die man heen gegaan zijn? Voor het eerst weer een aanraking te ervaren. De aanraking van de Zoon van God. Nou, misschien is hier iemand in nood, in welke nood dan ook. Dat hoeft niet melaatsheid te zijn. Er zijn hier geen melaatsen, denk ik. Maar we mogen met onze nood altijd, wat die ook is, ook als gelovigen, naar hem toekomen. Diep voor hem buigen, zoals deze man deed. Ons niet schamen voor mensen om ons heen. En het tegen hem zeggen, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En dan mag je ervan uitgaan dat Jezus innerlijk met ontferming over je bewogen is. En dat hij zijn hand uitreikt naar jou, naar u. Je aanraakt en zegt, ik wil het, word rein. Een nieuw begin, een nieuw begin. Meteen verliet de melaatsheid hem. Prachtig. En dan staat er zo heel typerend achter. Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. De Heer was niet uit op reclame, op grote massa's, op populariteit, op hysterie. Nee, hij beveelt het aan niemand te vertellen. Maar in het Marcus-evangelie staat erbij, hij heeft hem streng bevolen. Dus echt heel duidelijk, vertel het aan niemand. Maar die man, die gaat het toch rondbazuinen, overal. En ik heb wel eens gedacht, bij ons is het vaak het tegenovergestelde. De Heer zegt, ga uit in heel de wereld en we zwijgen. Ga uit in heel de wereld, breng het evangelie. Laat zien wat ik jou gedaan heb en wij zwijgen. Maar hij mocht het niet doen en hij sprak. Wij mogen het wel doen en we houden onze mond. Nou, zo is natuurlijk niet de bedoeling. Maar deze man deed het wel. Maar de Heer heeft erbij gezegd, ga heen, laat uzelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging zoals Mozes bevolen heeft. Ja, en ik heb al gezegd, dat staat in Leviticus, want daar zijn twee hele lange hoofdstukken over de wet op de melaatsheid. Waarom nou in de Bijbel twee van die lange hoofdstukken? Heeft God zich vergist? Of zeggen we, ja, dat was het Oude Testament. Dat heeft ons eigenlijk niets veel meer te zeggen. Een paar dingen die duidelijk zijn, maar het meeste is onduidelijk, zoals de wet op de melaatsheid. Of wil God laten zien van, het zijn de schriften die van hem, van de Heer Jezus Christus, getuigen. Ook in die twee lange hoofdstukken in het boek Leviticus gaat het ten diepste over de Heer Jezus Christus. En dat zullen we zien als we daar een aantal verzen uit gaan lezen. Uit het boek Leviticus, hoofdstuk 13 allereerst. Genesis, Exodus, Leviticus, hoofdstuk 13. Daar begint het, de wet op de melaatsheid. Leviticus, hoofdstuk 13. Daar lezen we het volgende. Ik begin bij vers 1. Ik ga natuurlijk niet het hele hoofdstuk lezen, anders dan is de dienst voorbij. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aaron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren. De ziekte van de melaatsheid. Die zomaar begint zonder dat je het in de gaten hebt en ineens uitbreekt. Ik denk dat je dan kunt denken aan de uitbrekende zonden die er in ons leven in het verleden en misschien ook wel nu kunnen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. Wij zondigen omdat we zondaars zijn. We worden geen zondaars omdat we zondigen. Maar we zijn het al van nature. Zo worden we geboren in zonde en ongerechtigheid. Zegt David, heeft mijn moeder mij ontvangen. En omdat we geboren worden als zondaars, als nakomelingen van de eerste Adam, zondigen we ook. En die zonde komt vroeg of laat tevoorschijn. Als je zo'n heel lief babytje ziet liggen in de wieg, dan kun je dat niet voorstellen. Dat is een en al onschuld. En toch, hoe goed je je kind ook opvoedt, op een bepaald moment komt het ineens openbaar dat er iets in zit wat rebels is. Ik noem maar iets, hè. En dat is dat wat hier zo heel typerend naar voren komt. Allereerst is er sprake van een zwelling. Een zwelling. Er is een koning in het Oude Testament, koning Uzzia, die hoogmoedig werd en toen ineens ontstond er een zwelling op zijn voorhoofd. Maar hij was melaats. En hij werd afgezonderd. Hoogmoed. Dat is eigenlijk de wortel van heel veel kwaad, van het meeste wel. Hoogmoed. Of een zweer. Ja, hoeveel mensen lopen niet met een stuk jaloezie in hun hart, in hun leven? Een hoop bitterheid. Iets wat je is aangedaan. Hebzucht. Dingen die verborgen zijn, die je verborgen wil houden. Onreinheid. Ineens kan het openbaar worden. Ineens wordt het zichtbaar. Voor allen. Ineens. Dat kan in het gezin, dat kan in het huwelijk, dat kan binnen de gemeente van God zo zijn. En het is zeker zo geweest voordat we tot bekering kwamen. Maar ook als gelovigen kan het zo zijn dat we een bepaald leven leiden, verborgen zonde in ons leven, die zoals bij David het geval was. Ik vond het heel mooi dat je Psalm 32 aanhaalde, die dan iets had gedaan, vreselijk wat hij had gedaan, en het al die tijd verborgen had gehouden. Dat kan zomaar gebeuren, een zweer. Of een witte vlek. Nou, dat lijkt onschuldig, een witte vlek. In de brief aan de Hebreeën, ik heb het hier opgeschreven in het vers, anders zou ik het vergeten hebben, hoofdstuk 11, vers 4 of 25, daar wordt gesproken over de genieting van de zonde. De genieting van de zonde, dat is een witte vlek. De genieting van, het is zo onschuldig, het ziet er zo onschuldig uit, een witte vlek. Die zomaar ontstaat in ons leven. En dat kan leiden tot ergere dingen, tot de ziekte van de melaatsheid. En zo iemand moet dan bij de priester gebracht worden. En wat gebeurt er dan als die onrein is verklaard? Dan staat er verderop in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 13, vers 45, het volgende. De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld moeten ingescheurd worden. Dus er is geen bedekking meer. Al die tijd heeft hij het kunnen bedekken. Zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen. Hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Onrein, onrein. En dat denk ik aan bepaalde personen in de Bijbel die dat hebben moeten zeggen. Een Jesaja. In het boek Jesaja heeft Jesaja tot en met hoofdstuk 5, ik meen 6 maal het wee uitgeroepen over het volk van God. Wee, en dan keek hij om zich heen. En in hoofdstuk 6 roept hij uit: wee mij. Want ik ga ten onder, want ik ben een onrein man en woon te midden van een volk en ik heb onreine lippen. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen gezien. Dus hij was in het licht van de koning, de heilige God, de driemaal heilige God, hè, want zo begint dat hoofdstuk ook, de driemaal heilige God, had hij ineens ontdekt, werd hij aan zichzelf. Als gelovige, hè? Als gelovige, want hij was een profeet. Wee mij, ik ga ten onder. Wee mij. En als we naar onszelf kijken, ja, dan zijn er ook dingen vaak in ons leven waar we over moeten, het wee mij moeten uitroepen. Iemand anders, een zekere Petrus. In het Nieuwe Testament, er is een wonderbare visvangst geweest. Prachtig, je zou zeggen, nou, hè, geweldig. En dan ontmoet Petrus de Heer Jezus. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Misschien dat u een beetje depri wordt van deze toespraak, maar we gaan dadelijk horen wat de oplossing is, en die weten jullie ook. Maar het is goed om toch altijd even weer stil te staan bij wie wij van nature zijn of van nature waren. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als je geconfronteerd wordt met het licht, wie God is, wie de Heer Jezus is, ja, dan zeg je dat. Als de zon heel fel schijnt in een huiskamer, dan zie je het stof liggen. Maar als het somber is in de huiskamer, dan zie je geen stof. Maar als we in het licht van God komen, dan ineens dan ontdekken we wie we zijn en wat we gedaan hebben. Ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. De tollenaar uit Lucas 18, die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En Paulus zegt in Romeinen 7, en dat zegt hij als wedergeborene, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie kan mij uit deze situatie redden? En dan zegt hij gelukkig direct erachter, Gode zij dank door Jezus Christus. Ja, onrein, onrein. Zo moest die man verder door het leven gaan, of die vrouw, als de ziekte van melaatsheid hem of haar had getroffen. Dat is de ellende. Hè? Er zijn drie leerstukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Nou, dit is de ellende. En de tweede is de verlossing. Je zou ook zo kunnen zeggen. Het eerste is, we zijn zondaren, moeten worden gered. En de tweede is rechtvaardiging. We worden vrijgesproken. Hoe worden we vrijgesproken? En als we gerechtvaardigd zijn, dan willen we ook graag heilig leven. Dan willen we ons toewijden aan de Heer Jezus Christus. En die punten rechtvaardiging, heiliging en toewijding wil ik dan proberen kort te behandelen vanuit hoofdstuk 14 van Leviticus. Dus we hebben nu de ene kant gezien, wee mij, onrein, melaats, een zwelling, een lichte vlek, een zweer, alles wat ons zomaar kan overkomen. En dan de oplossing in hoofdstuk 14. Als die persoon dan zover gekomen is dat hij dat heeft gezegd, onrein, onrein, en hij vol melaatsheid is, ik moet daarbij toch nog even lezen een heel wonderlijk vers uit hoofdstuk 13, neem je die kwalijk, dat ben ik vergeten, vanaf vers 12. Als je dat leest, vers 12 van 13, dan denk ik, begrijp er nog helemaal niks meer van. Daar staat dit, maar als de melaatsheid op de huid helemaal uitbreekt en de melaatsheid heel de huid van de aangetaste bedekt, van zijn hoofd tot zijn voeten, zover de ogen van de priester kunnen zien, en de priester heeft gezien dat, zie, de melaatsheid zijn hele lichaam bedekt heeft, dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is helemaal wit geworden, hij is rein. En dat is dat vol melaatsheid. Pas als je zo ver komt dat je zegt van, ik kan geen kant meer op. Er is maar één die me kan helpen. Pas dan val je neer voor de knieën van Jezus. En pas dan ervaar je die innerlijke ontferming van hem. En reikt hij jou zijn hand. En wil hij je rechtvaardigen. Hoofdstuk 14, vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Dit is de wet voor de melaats op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden. Eigenlijk kan deze man zelf helemaal niets. Alles moet voor hem gedaan worden. En de priester moet buiten het kamp gaan. In het kamp mocht hij nog niet komen. Heeft de priester vervolgens gezien dat, zie, de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men, dus niet hij zelf, voor hem, dus niet hij zelf, die gereinigd wordt, twee levende, reine vogels nemen. Cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het zederhout, het karmozijn en de hyssop. En hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprengen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wat een wonderlijke ritueel zie je hier. Wat gebeurt hier allemaal? De melaatse moet gebracht worden bij de priester. Zoals wij gebracht mogen worden bij de ene middelaar tussen God en mensen, onze hoge priester, de Heer Jezus Christus. En wat gebeurt er dan? Dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt 2 levende, reine vogels neemt. En ik heb aan het begin gezegd, ja, dat is het onderwerp. Waarom 2 vogels? Wat hebben 2 levende, reine vogels ons te zeggen? Wat ligt hierin verborgen? De Heer Jezus heeft gezegd, het zijn de schriften die van mij getuigen. En in het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 24, in de geschiedenis van de Emmausgangers, daar wordt het volgende gezegd. Jezus zei tegen hen, de Emmausgangers, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En let op, hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Ja, wat staat er dan in de Bijbel over hem geschreven? Wat staat er dan in Leviticus over hem geschreven? Ik kom zijn naam helemaal niet tegen. Ja, 2 levende, reine vogels. Rein, de Heer Jezus, in hem was geen zonde. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft de zonde niet gekend. Hij was dat smetteloze, dat vlekkeloze lam van God. 2 levende, reine vogels. Daarbij zederhout, karmozijn en hyssop. In het boek Koningen, en sla het maar even met me op. Jullie kunnen het thuis allemaal nog een keer nalezen. In 1 Koningen 4 staat een hele bijzondere tekst die licht werpt op zederhout en hyssop. In 1 Koningen 4 staat in vers 33 dat Salomo sprak over de bomen van de ceder die op de Libanon groeit tot de hyssop die uit de muur komt. De ceder, geweldige boom, en de hyssop, een heel nietig stukje onkruid of wat het ook mogen zijn. Van hoog tot laag, van hoog tot laag. En karmozijn, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte sneeuw. Waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Rood als karmozijn betekent roder kan niet. Rood als karmozijn betekent als het gaat om zonde, erger kan het niet. Die 3 elementen moest ook de priester nemen. En wat moet hij ermee doen? Hij moet dat alles slachten. Hij moet die ene vogel slachten boven een aardepot met bronwater. Een aardepot met bronwater. Wonderlijke dingen die hier allemaal staan. Hebben die dingen dan geen betekenis? Moeten we dan zeggen van ja, dat is het Oude Testament. En dat zijn de ceremoniële wetten waar we helemaal niets meer mee te maken hebben. Of wil de Heilige Geest ook, als het hier om gaat, licht werpen op de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die waarachtig mens geworden is. In een van de brieven van Paulus spreekt hij over ons mensen als mensen die een aardenvat zijn. We zijn hij, de Heer Jezus, waarachtig mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij die in de gestalte van God zijnde het geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aannemend de mensen gelijk wordend. En dan staat er, uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf opnieuw vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood aan het kruis. En dat alles in de kracht van de Heilige Geest. Zo heeft de Heer Jezus geleefd, in de kracht van de Heilige Geest. In Hebreeën 9 wordt gezegd dat hij door de eeuwige geest zich onberispelijk aan God heeft geofferd. Opdat wij nu, gereinigd van onze dode werken, de levende God zouden mogen dienen. Hier zit het evangelie in deze elementen die we met elkaar overdacht hebben. Die twee reine vogels. Karmozijn, cederhout en hyssop. Van hoog tot laag. Roder dan karmozijn kan niet. Hoe erg we het ook gemaakt hebben. Er is redding. Maar dat alles vanwege die twee vogels die een prachtig plaatje zijn van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is geslacht als het lam van God. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Er is rechtvaardiging. En wat gebeurt er dan? Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyssop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En daarna moet hij 7 sprengen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Een volkomen reiniging. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Een volkomen reiniging. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van elke zonde. 1 Johannes 1, vers 7. Hoe bond we het ook gemaakt hebben, wat we ook op onze kerfstok hebben. Er is reiniging, er is redding. En als dan dat gebeurd is, dat is heel mooi, en hij heeft 7 gesprengd, volkomen verlossing, en die man heeft het allemaal gezien, en we hebben dat soms nodig, dat we het als het ware met onze ogen zien wat daar gebeurt, om verzekerd te zijn van onze rechtvaardiging, van onze redding. Wat gebeurt er dan? Dan pakt hij die levende vogel, waarvan de vleugels besmeurd zijn met bloed. En die laat hij vrij. Is dat niet geweldig? De Heer Jezus Christus, die overgegeven is om onze overtredingen, dat is die vogel die geslacht is, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, voor onze vrijspraak. Zodat wij nu kunnen zeggen, wij gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede met God. Die man toen, of die vrouw, die zag dat. En wat denk je wat er door hem heen gegaan is toen hij dat zag? Vrijheid. Ik ben vrij. Ik ben verlost. Ik ben gerechtvaardigd. Wij mogen nu, als het ware, uit de mond van de priester horen, want dat zegt de priester hier ook, dat is heel mooi. Daarna, staat er in vers 7, moet hij hem rein verklaren. Dat is het woord van God. Reiniging door het bloed. Maar we hebben ook het woord van God nodig om ons ervan te verzekeren. Dat we iedere keer opnieuw teruggaan naar de Bijbel. Ook wanneer er twijfels komen in ons leven. Aan onze redding, dat kan zomaar gebeuren door omstandigheden waarin we verkeren. Dat we het moeilijk hebben. Dat de vijand ons aanklaagt en dat kan. Ja, maar dan is hij daar nabij Gods hoog verheven troon. Daar is de Heer Jezus Christus die voor ons bidt en pleit. En die ons helpt door moeilijke perioden, ook als het daarom gaat, van onzekerheid en twijfel heen te komen. Dat is rechtvaardiging. Maar dan gaat het verder in vers 8. Wie gereinigd wordt, want je zou zeggen, nou is het allemaal klaar. Nee, moet zijn kleren wassen. Al zijn haren afscheren en zich met water wassen, dan is hij rein. Kun je dat voorstellen hoe dat gegaan is? Al zijn haar afscheren en zich met water wassen, die melaatse. Natuurlijk zat daar een stukje reinheid, gewoon hygiëne bij, dat is duidelijk. Maar heeft dat ons dat ook nog iets te zeggen? Of ga ik nu heel veel te ver? Misschien dat u denkt van, nou, die haalt wel heel veel uit dit stukje. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Wat denkt u van een tekst die ik voorlees uit de brief aan de Kolossen? En dat wordt gezegd tegen gelovigen. Dan zie je eigenlijk wat hier gebeurt. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren, zich met water wassen, dan is hij rein. Kolossen 3, vers 5 tot 8 zegt: dood dan tegen gelovigen, tegen christenen, tegen mensen die gerechtvaardigd zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde, maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk, dat zijn dingen die meer verborgen blijven, toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Als je gerechtvaardigd bent, je staat op het fundament van vergeving. Je hebt geloofd in de Heer Jezus die overgegeven is om jouw overtreding en opgewekt tot jouw rechtvaardiging, dan volgt heiliging. Heiliging volgt op rechtvaardigmaking of gaat hand in hand met rechtvaardigmaking. Heiliging. Dan ga je het woord van God lezen en koesteren. En dan ga je vernieuwd worden in je denken. Allerlei dingen gaan veranderen in je leven. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Steeds meer kom je onder beslag van het woord van God. En wil je leven naar de voorschriften van Gods woord. En daardoor word je ook steeds vrijer en steeds blijer. En dan denk je, nou is het afgelopen, nou is het goed. En dan staat er in vers 9, op de zevende dag zal het zo zijn dat hij al zijn haar afscheert, er is dus weer wat aangegroeid, zijn hoofd, zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen, ja, al zijn haar moet hij afscheren, zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Je zou kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament wordt water vergeleken, of het woord van God wordt vergeleken met water, het waterbad van het woord van God. Dus heiliging gaat voort. Wees heilig, want ik ben heilig. Niet schijnheilig. We worden niet schijnheilig, we worden heilig. We worden meer en meer oprecht. We worden meer en meer als de Heer Jezus Christus. Want Hij wil, God wil, dat we gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En dan moet er toch wel heel veel gebeuren, ook nadat we tot geloof gekomen zijn. We worden gerechtvaardigd, we worden geheiligd. Maar dan is het nog niet afgelopen. Want als het allemaal gebeurd is, moet deze man of vrouw ook nog op de achtste dag, vers 10, twee lammeren zonder enig gebrek nemen en een ooilam zonder enig gebrek van een jaar oud. En ook 3/10 eva bloem als graanoffer met een olie gemengd en een log olie. En dan zou je denken, waarom staat dat daar nu allemaal? Wat hebben wij daar nu nog aan? Wat kan ik daarmee? Nou, die offers worden genoemd een schuldoffer en ook een zondoffer. En een zondoffer, dat is dan een reinigingsoffer. Maar als het dan gaat om die offers, dan zie je ook nog een stukje toewijding daarin doorklinken. Want hij is gerechtvaardigd, om maar even zo te zeggen. Hij is geheiligd en hij wil zich heiligen. Maar dan is er ook nog iets heel moois. Gaat u maar met me mee, of ga jij maar met me mee, in vers 14 van hoofdstuk 14. Daar gaat het over het schuldoffer, hè, dat dus geslacht is. De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en de priester moet dat strijken, en let op wat hier staat, op de rechter oorlel van hem die gereinigd wordt. Op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Nou, dat is even mooi, hè? Heel ons bestaan moet onder het beslag komen van het heiligende bloed van de Heer Jezus Christus. Ons denken, ons horen, waar zijn we mee bezig? Wat horen we, wat nemen we tot ons, wat komt er allemaal tot ons? Onze handel, wat doen we met onze handen? En onze voeten, rechtergrote teen, onze voeten, hoe is onze wandel? We mogen ons helemaal toewijden aan God. En dat zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 12. Als hij de eerste 11 hoofdstukken het evangelie heeft onthuld wat het is, dan eindigt hij in hoofdstuk 12 met dat wij ons nu als een levende offerande mogen geven aan God. Naar geest, ziel en lichaam. Er was ooit eens een collecte werd gehouden in een gemeente. En een klein meisje had daar geen geld in gedaan, maar een papiertje waarop stond: ik geef mezelf. En toen ze het geld gingen tellen, toen ontdekten ze natuurlijk dat papiertje en er stond op: ik geef mezelf. En toen vroegen ze: wie is dat meisje? En die is toen daar naartoe gekomen en die heeft toen een gesprekje gehad. Later is dit meisje een zendelinge geworden. Ik geef mijzelf. Misschien zijn hier mensen die ook zichzelf nog niet echt 100% gegeven hebben. Jong of wat ouder, ik geef mijzelf. Ik vertelde dat een keer op onze kinderclub aan kinderen die daar dan komen, dat verhaal van dat meisje. En toen zei een van de meisjes die daar zat: ik geef Angelique. Dat was het meisje wat naast haar zat. En toen dacht ik: ja, zo zijn wij. Ik geef Angelique. Zoals Mozes ook. Zend toch iemand anders, zei Mozes. Uiteindelijk was Mozes zover dat hij God mocht ontmoeten. En toen zei hij: zend toch iemand anders. Of Barak, die zei tegen de Heere God: ik ga niet tenzij zij met me meegaat. Dat was Deborah. Ik ga niet tenzij. En zo hebben we zoveel uitvluchten. Maar we kunnen niet in eigen kracht gaan. En daarom vervolgt dit stukje ook met de volgende verse, vers 15. Dus eerst het bloed op de rechteroordel, duim en rechtervoet. De priester moet ook een deel van de log olie nemen en het in de linkerhand van de priester gieten. Dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in een deel van de olie die in zijn linkerhand is en een deel van die olie met zijn vinger 7 maal sprenkelen voor het aangezicht des Heren. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechteroorlel strijken van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. Prachtig, hè? We hoeven het niet in eigen kracht te doen. Boven op het bloed olie. En olie is een prachtig beeld in de Heilige Schrift van de Heilige Geest. God schenkt ons zijn Heilige Geest. Wie het woord van de waarheid, het evangelie, gelooft, wordt verzegeld met de Heilige Geest op datzelfde moment. Ontvangt de Geest van God als onderpand van de erfenis die nog komt. Verzegeling en onderpand. Maar wordt ook gezalfd met die Geest. Gezalfd om te dienen, zoals de Heere God, de Heer Jezus Christus, zalfde met de Geest. Zo staat het in Handelingen 10, vers 38. En hij het land doorging en God was met hem. We hoeven het niet in eigen kracht te doen. We mogen in afhankelijkheid van God leven. We mogen in de kracht van de Geest doen wat God van ons vraagt. En dan blijft er nog wat olie over. Vers 18. Wat dan nog overgebleven is van de olie die in de hand van de priester is, moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt. Dus zijn rechterduim, zijn rechter grote teen, rechter oorlel en nu ook zijn hoofd. Ja, de Geest woont in ons en hij rust op ons. Hij woont in ons en hij rust op ons. Hij woont in ons om ons te heiligen. Hij rust op ons om te dienen, om te gaan, bekleed te zijn met kracht van omhoog, zoals zo mooi staat in Handelingen 1, vers 8. De Geest van God leidt ons en wil bij ons zijn. Ja, waarom 2 vogels in het boek Leviticus? Wat heeft ons dat te zeggen? Klopt het wat de Heer Jezus zegt? Het zijn de schriften die van mij getuigen. Helpt het om te zoeken bij het licht van het woord van God en bij het licht van de Geest van God? Welke prachtige dingen er in het Oude Testament staan over de Heer Jezus Christus. Om hem in ons leven meer en meer te leren kennen en te verhogen. Het met elkaar uit te wisselen erover te praten, erover te lezen. Er zijn prachtige boeken die proberen om enige uitleg te geven aan zo'n heel moeilijk stukje als hier. Ja, en wij mogen dan getuigen. We worden niet streng verboden om het aan anderen te vertellen. Integendeel, de Heer Jezus heeft de opdracht gegeven, gaat heen in heel de schepping en predikt het evangelie, die blijde boodschap. Maakt alle volken tot discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen lerend te bewaren alles wat ik u geboden heb. Niet hen te leren alles wat ik u geboden heb, maar hen te leren bewaren alles wat ik u geboden heb. Dat betekent erin te leven, er acht op te geven, het ook te doen. Dus kennis om te zetten in wandel. Nou, geven God ons allemaal, zoals we hier zitten, genade. En ik hoop dat dit stukje uit de Bijbel ons helpt om meer en meer vreugde te beleven in het lezen van het woord van God. En ons kan helpen om hem te dienen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, we willen u heel hartelijk danken voor uw woord. Het is niet altijd makkelijk. En soms kan het ook lijken alsof we er dingen inleggen die er niet in staan. Maar toch, Heere God, ook het Oude Testament hebt u ons gegeven. En Heere Jezus, u hebt het gezegd, het zijn de schriften. En u bedoelde daarmee de schriften van het Oude Testament die van mij getuigen. U bent de rode lijn, Heere Jezus Christus, door heel de Bijbel. U de Zoon van de Vader. Gods enig geboren Zoon. Gods eigen Zoon, die hij niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. En u bent gekomen, hebt het gezegd, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En u hebt zich door die eeuwige geest onberispelijk aan God geofferd. Om ons die hier zijn te reinigen van onze dode werken. En te helpen de levende God te dienen. Heer onze God, wilt u uw woord zegenen. Wilt u met ons gaan ook de week die nu weer begonnen is, op de eerste dag van die nieuwe week. We bidden in het bijzonder voor de kinderen, de jeugd die weer naar school gaat, dat u hun gedenkt, helpt, bewaart in het verkeer, helpt om een getuigenis te zijn ook op school, met hen meegaat. We bidden u voor de ouders dat u ze helpt bij de opvoeding en verzorging en alles wat nodig is. We bidden u dat u ons allen helpt, ook de verdere week, om in uw kracht, in de kracht van uw geest, te leven. We bidden u ook nog bidden voor degenen die hier zijn en nog vakantie hebben, dat u ze een goede tijd geeft van verkwikking, van bemoediging, van alles wat nodig is om weer het werk te hervatten. En bidden ons zo, onze God en Vader, in die kostbare naam van de Heer Jezus Christus, aan u toevertrouwen en prijzen uw naam. Amen.